Welkom bij Present Your Magic, de podcast. Ik ben Larissa Prent en ik vertel je alles over interviewen, mooie gesprekken voeren en mijn ervaring op dat vlak. Daarnaast interview ik in de reeks En Weer Opstaan mensen die op een inspirerende manier weer zijn teruggeveerd na een voor hen ingrijpende gebeurtenis. Ik hoop je met deze podcast te inspireren, motiveren en te helpen. Leuk dat je luistert.
Ik kan maar beter direct met je zijn. Bam. Dan wordt het heel snel heel rauw en heel diep en soms ook heel erg donker. Mijn lockdown is december 2018 begonnen, dus ik heb al een kleine voorsprong.
Tessa is weer opgestaan, letterlijk weer opgestaan, nadat ze na een dagje sauna is gevallen en daar hersenletsel van heeft opgelopen. En dus letterlijk een dag die eigenlijk haar leven zoals het nu is in ieder geval veranderd heeft. Laten we maar beginnen met het begin. Die dag in de sauna, jij viel en toen?
Ik moet zeggen dat de eerste dagen eigenlijk wel meevielen. Ik ben niet naar werk gegaan. Ik was heel erg moe, ik had hoofdpijn. Maar niet in mate van intensiteit zoals dat later zeg maar, ontstaan is. Dus de eerste dagen waren oké. En daarna ging het eigenlijk alleen maar slechter. Dus toen ging het echt bergafwaarts.
Ja. Wat gebeurde er toen met je?
Nou, ik denk met name de vermoeidheid in gewoon het niet kunnen leveren van inspanning. Als ik naar de supermarkt ging, dan kreeg ik een soort paniekaanval. Omdat alles zo intens binnenkwam. Licht, geluid, beweging. Mijn hele systeem kon daar gewoon niet tegen eigenlijk.
Ik kan me voorstellen, je leeft een snel leven. Je doet allemaal leuke dingen. Je bent helemaal niet gewend dat je dat soort dingen hebt die je tegenhouden. Hoe was dat voor je? Merkte je toen al dat je dacht van, wat is dit? Of vond je het, accepteerde je het toen?
Nou nee, want sowieso is het heel moeilijk om te vatten dat hele basale dingen zoals naar de supermarkt gaan of een trap aflopen of een sleutel in het slot doen, dat dan dingen zijn die gewoon niet gaan of die met heel veel moeite gaan. Dus nee, ik zat zeker niet meteen in een acceptatie. Het was meer van what the fuck gebeurt er nu en waarom is dit aan de hand?
Jij bent iemand die van zichzelf heel erg van doorzetten houdt, hè? Van dingen uitzoeken. Wat ben je gaan doen toen?
Ik ben denk ik de eerste 6 weken door mijn huisarts naar huis gestuurd voordat ik überhaupt enige vorm van verwijzing heb gehad. Dus de eerste 6 weken waren voor mij ook van ik hoor me niet zo te voelen en waarom gebeurt dit en ik word niet serieus genomen. Dus dat was echt gewoon in een soort van nieuwe realiteit komen. Om je vraag te beantwoorden, dat heb ik gedaan. Vooral heel vaak naar de huisarts de eerste weken. Ja. En toen ben ik bij een neuroloog terechtgekomen en toen is een beetje het balletje gaan rollen.
Eigenlijk bizar toch? Dat je dan zo lang eigenlijk voor je gevoel ook niet serieus wordt genomen. Lijkt me heftig wel.
Nou ja, wat me heel erg bijgestaan is dat de huisarts letterlijk zei, je zou je niet zo moeten voelen. En toen dacht ik, maar als ik me dus wel zo voel, wat dan? Weet je? En dan krijg je dingen te horen als 20% van de mensen hebben langdurig last. En wat is er dan met die 20%? En waarom heb ik dan last? En hoe lang gaat het dan wel duren? Dus eigenlijk zit je gewoon met heel veel vragen waar niemand een antwoord op heeft. En ik ben heel erg nieuwsgierig van aard. En ik hou van antwoorden. Dus in het begin ben ik vooral op zoek gegaan naar antwoorden. Ja.
Je hebt een baan.
Ja.
Hoe gaat dat? Hoe is een arbo-arts als jij eigenlijk zelf ook niet het idee hebt dat de klachten die je hebt er mogen zijn?
Ik denk wat voor mij de grootste uitdaging was, is omdat ik relatief nieuw was in de organisatie. Dus ik werkte nog niet zo heel lang. Dus dan heb je ook een bepaalde bewijsdrang en je hebt het idee van ik moet nog wat komen brengen en dat gaat nu niet. Dus ik denk dat ik mezelf ook wel een beetje, misschien voorgelogen heb in het begin, dat het beter ging dan dat het daadwerkelijk ging. Ik moet zeggen dat ik wel heel veel geluk gehad heb met de arbo-arts. Hij doorzag mij best wel snel en hij zei ook volgens mij in het tweede gesprek van volgens mij ben je iemand die ik eerder moet afremmen dan dat ik je moet gaan pushen. We hebben het eigenlijk over heel veel dingen gehad in vaak maar een fractie van het gesprek over mijn daadwerkelijke klachten. Omdat hij mij heel goed kon lezen. Dus ik denk dat ik daar eigenlijk heel veel geluk mee gehad heb. En ik vond het een hele fijne man. Zonder zijn persoonlijke aandacht was ik misschien wel veel sneller gegaan in het begin. Met alle gevolgen van dien.
Ja, dat is het. Hè. Ik hoor dat echt veel vaker. Dat op het moment dat die klachten beginnen.
Ja.
Dan weet je nog niet wat voor consequenties het heeft als je doorgaat. Dan weet je nog niet dat je daar een terugval van kan krijgen. Of dat je klachten
erger kunnen worden. Daar doe je waarschijnlijk ook weinig aan. Want dat, ja, iedereen heeft een begin.
Ja.
Alleen, hoe ben je dan uiteindelijk erachter gekomen wat je wel en niet kon doen? Je hebt een neuroloog gehad. Je hebt een bedrijfsarts gehad die je begreep. Wat zijn voor jou nog meer punten geweest, zeg maar, in de zorg? Waardoor je een beetje, ja, grip kreeg. Ook al is er niet echt grip te krijgen.
Nou, om heel eerlijk te zijn, een neuroloog heb ik weinig aan gehad. Dus ik liep daar eigenlijk altijd uit met meer vragen dan antwoorden. Was ik altijd best wel emotioneel als ik daar vandaan kwam. En ik heb haar eigenlijk ook meteen aangegeven, ja, maar ik wil aan het werk, ik wil wat gaan doen. Dus ik ben toen vroegtijdig bij een revalidatiearts terechtgekomen. En zij zei van, ja, je bent wel een type die gewoon wil doorzetten. Dus ga kijken of je een soort van milde revalidatieaanpak alvast kan doen. Ja, dat was eigenlijk de tweede teleurstelling. Die man die begon het gesprek met, nou, ik denk dat je maar moet accepteren dat je nooit meer op je oude niveau komt en niet kan doen wat je gewend bent om te doen. Ik kan maar beter direct met je zijn. Bam.
Fijn.
In your face. Ja.
Lekker.
Dus eigenlijk kijken we naar de reguliere gezondheidszorg, heb ik daar meer obstakels ervaren. En mis ik echt een soort menselijke aanpak die keek naar wie ik ben en waar ik behoeftes aan had in mijn herstel.
Ben je ook daardoor bijvoorbeeld gaan kijken naar alternatieve manieren om te genezen? Of was je daar eigenlijk al mee bezig voordat je ziek werd?
Nee, dat is best wel een langdurig traject geweest. Ik heb wel eerst echt in het wetenschappelijke stuk gezeten. Daar heb ik me echt aan vastgeklampt in het begin. Zoveel neurologische onderzoeken gelezen om überhaupt te begrijpen wat er gaande was. Ik denk dat ik na een jaar of zo pas erachter kwam van, oké, hier zitten denk ik niet mijn antwoorden. Want er zijn zoveel slimme mensen die hier al jaren mee bezig zijn, die deze problematiek ook niet kunnen duiden. Wie ben ik dan met mijn halve capability om dan in één keer deze puzzel op te gaan lossen? Dus ik denk dat de echte switch pas gekomen is toen ik dat stuk los kon laten. En toen ik van mijn ratio wat meer naar mijn gevoel ben gegaan en die wereld heb samengebracht. Ik denk dat dat echt de doorbraak geweest is.
Dat vind ik heel knap, want ik weet dat als ik vanuit mijn eigen ervaring spreek, dat dat juist heel moeilijk is op het moment dat je lijf iets doet waarvan je zelf zoiets hebt van, ja, wat ben je aan het doen? Wat is dit? Ja. Weet je wel? En om dan de connectie te maken tussen ook je lijf en je hoofd. Dat vond ik een van de moeilijkste dingen. Ja. Hoe ging dat bij jou?
Ja, dat is doodeng. Het is doodeng. Dat is voor mij echt het verlies van controle. En ik kon letterlijk niet op mijn lijf bouwen. Al zijn dat ik vaak flauw viel. Dat ik misselijk was, duizelig was. Ja, mijn lijf deed gewoon allerlei rare dingen. Op het moment dat hij overbelast was, als dingen te veel waren, dan ging er gewoon een knopje uit. Ik heb wel eens tegenover iemand gezeten dat mijn ogen gewoon wegrolden. En zei van, wow, ja, je bent in één keer weg. Ik, ja, dat was mijn grens. Dus ik heb echt hele harde signalen moeten opvangen van mijn lijf om die grenzen, zeg maar, te ontdekken. En daar liep ik in het begin natuurlijk voor weg. Je bent bang, je vindt het eng, je vindt het spannend. Ja. Maar ja, het antwoord zit niet in weglopen, het antwoord zit in er naartoe gaan. Ja, dus dat is moeilijk.
Ja, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.
True.
Ja, dat moet je er naartoe gaan. Maar ik kan me voorstellen dat het, op het moment dat je er voor het eerst naartoe gaat, dat helemaal niet een leuke ervaring is.
Nee, er komt heel veel los dan. Ja. Ja.
En merkte je toen ook dat er dingen heelden die misschien al veel langer bij jou sluimerden, maar die doordat je dus inderdaad een soort van noodzaak hebt om iets te gaan doen, dat die dan ook geheeld worden?
Nou ja, heling is natuurlijk best wel een langdurig proces. Maar ja, er zijn heel veel andere dingen naar boven gekomen. Ook met, weet je, mijn NAH, niet aangeboren hersenletsel. Een van de dingen die je ook ervaart is dat je weinig emotionele filter hebt. Dus ik had het idee dat ik gewoon vol open stond, 24/7. Dus alles wat mij gewoon heel erg raakte en andersom ook. Ik had een onwijs kort lontje ook. Dus je weet heel goed wat je triggers zijn. Beter dan ooit. En dat is ook weer heel erg vervelend, weet je. Dat je snel verdrietig bent, snel boos bent. Maar je leert er ook heel veel van. Want ja, alles staat op scherp. Dus ik heb zeker heel veel momenten gehad dat ik dacht van, oh wacht, dit komt echt heel hard binnen. Waarom komt dit binnen? Plus het feit dat ik bizar veel tijd met mezelf heb moeten doorbrengen. Kijk, ja. Mijn lockdown is december 2018 begonnen. Dus ik heb al een kleine voorsprong ten opzichte van veel andere mensen.
Ja.
Ja, dus er zijn zeker andere thema's en dingen naar boven gekomen. Ik had geen coping meer. Alles hoe je normaal koopt met, oh, ik ga lekker sporten, ik ga de kroeg in, ik ga mensen opzoeken. Welke vorm van afleiding we dan ook zoeken om met dingen om te gaan of er juist niet mee om te gaan. Ja, die afleiding had ik niet. Nee, dus dan wordt het heel snel heel rauw en heel diep en soms ook heel erg donker.
Dan heb je een groep vrienden om je heen, hè? Begrijpt iedereen het als jij ineens, want in het begin begreep jij het zelf niet.
Nee.
Die 6 weken. Mm-hmm. Hoe ging dat met de vrienden om je heen?
Nou ja, daar sla je denk ik de spijker op zijn kop. Was er begrip? Ik denk het niet. Maar ik denk dat ik naar een zekere tijd ook ben gaan realiseren dat daar ook een rol voor mij weggelegd lag. Dus ik was zelf heel erg zoekende. Ik wist het zelf niet. Vanuit een angst heb ik bepaalde dingen vermeden. Of heb ik me misschien naar buiten toe beter voorgedaan. Allemaal op een onbewust niveau. Hè? Het is niet dat ik een rol speelde, maar dat was op dat moment mijn survival mechanism om, nou ja, naar buiten toe te laten zien van, hey, ik kan dit nog. Of ik laat mijn gezicht een keer zien ergens.
Ja.
Maar ja, van binnen was ik gewoon aan het stuk gaan. En dat heb ik later ook wel teruggekregen van mensen. Van okay, sorry, we hadden echt geen idee dat het zo slecht ging. Of ja, je hebt het ons ook niet heel makkelijk gemaakt om er voor je te kunnen zijn.
Nee.
Dus ik heb best wel wat wrok gekoesterd en ook best wel veel pijn gehad daarvan. Maar ik realiseerde me later ook dat het een wisselwerking is. Vriendschappen zijn gewoon relaties. Dus er is een zekere dynamiek ontstaan door de jaren heen. Hoe je met elkaar omgaat, hoe je op elkaar reageert. En als één persoon dan toch in één keer heel erg anders is, heel erg veranderd, andere behoeftes heeft, ja, dan heeft het ook tijd nodig voor een ander om daarop te kunnen acteren en om daarin mee te gaan. En dat is niet een shift die van de een op de andere dag gaat.
Nee, en jouw emotionele staat was waarschijnlijk ook zodanig dat alles 3 keer zo hard binnenkwam bij jou.
Ja.
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 Nou, dat snap ik. Hey, en je hebt een Instagram kanaal, De Leenders.
Mm-hmm.
Superleuk. Daar deel je super open over alles. Is dat iets wat je meteen al wilde gaan doen? Van ik ga hier sowieso heel open over zijn? Of ontstond dat?
Nee, absoluut niet. Nee, dat is denk ik echt langzaamaan ontstaan. Ik denk, nou ja, om nog even terug te linken naar je vraag net. Op een gegeven moment had ik een coach. En dat was eigenlijk een reïntegratiecoach. En in een van de sessies zeiden ze tegen mij van, weet je wat zo grappig is met wat jij zegt? En hoe je die boodschap overbrengt, daar zit best wel een discrepantie. Dus jij kan tegen mij zeggen van, nou ja, ik zit er helemaal doorheen. Het gaat absoluut niet lekker met me, ik zie het niet meer zitten. Maar de manier waarop je die boodschap overbrengt, landt niet bij iemand anders. En dat is echt een soort van switch geweest die bij mij omgegaan is. Waardoor ik me eigenlijk ben gaan realiseren dat, nou ja, ik altijd dacht dat ik heel erg open was en kwetsbaar was. En ik heb ook geen filter eigenlijk. Ik zeg gewoon wat ik vind. Ja. Maar dat het dan toch niet helemaal bij mensen landde hoe ik me voelde. En ik vind het ook best wel eng en spannend om te doen. Ik ken dat niet echt, die kwetsbaarheid laten zien. En ik denk dat het voor mij wel makkelijker was om daar een start mee te maken via social media. Waarin je natuurlijk gewoon, nou ja, kan schrijven en niet iemand in de ogen hoeft aan te kijken. En een beetje kan, nou ja, testen en polsen hoe daarop gereageerd wordt.
Ja.
Dus ik denk dat het een heel natuurlijk proces geweest is en het zo ontstaan is eigenlijk. Ja.
Echt super mooi dan, dat je, weet je wel, dat je ook zegt van, ik vind het af en toe best lastig. Want het is echt totaal niet terug te lezen op jouw account.
Ik denk dat ik altijd geleerd heb om sterk te zijn. En dat me heel makkelijk afgaat. En die andere kant, ja, die is nieuw. En soms wat enger en spannender. En ik zou het mooi vinden als die twee wat meer in balans komen. Zowel online als offline natuurlijk.
Ja.
Ja.
Je had het net al even over alternatieve manieren om beter te worden.
Ja.
Kan je daar meer over vertellen? Wat heb je allemaal geprobeerd? En wat was er succesvol en wat niet?
Allereerst, ik heb wel hekel aan het woord alternatief. Ja, ik heb gewoon een wat holistischer kijk op gezondheid. En ik ben heel nieuwsgierig van aard, dus ik wil gewoon dingen proberen. Ook best wel oplossingsgericht. Dus toen ik erachter kwam dat ik bepaalde oplossingen, ja, dat die er niet zaten in de reguliere weg. Of in ieder geval de weg waar ik gestart was. Toen ben ik wat andere afslagen gaan nemen. Ik denk dat mij heel erg geholpen heeft. Dat is natuurlijk niet heel alternatief, maar een bepaalde fysiotherapeut. Die meer zat op psychosomatische klachten. Die mij gewoon geleerd heeft om weer signalen van mijn lijf op te vangen. Dus wanneer ben je gespannen, wanneer ben je ontspannen.
Heel belangrijk.
En dan konden we gewoon 3 kwartier mee bezig zijn met kijken van oké, wanneer is je arm in een ontspannen toestand?
Ja.
Omdat mijn hele centrale zenuwstelsel gewoon dingen anders oppikte en anders reageerde, was dat ja, heel waardevol.
Ja.
Ik heb ook neurofeedback gehad. Ik heb het voor mezelf gelabeld als duur placebo-effect. ja, weet je, dat is een van de dingen waarvan... Ja, je kan niet aantonen wat het wel en niet doet. En nee. Mensen hebben er ook best wel veel mening over. En ik ben er gewoon ingegaan met... Oké, ik vind deze vrouw heel erg fijn.
Ja.
Ze spreekt iedere dag een paar mensen met vergelijkbare klachten. En ze zat echt op de menselijke connectie. Dus ze voelde eigenlijk een beetje als het moederfiguur... Die ik op dat moment nodig had. En ja, dat is voor mij heel erg waardevol.
Ja.
En als het wel iets gedaan heeft met Brain Connections, ja, weet je, dankjewel. Ik ben er blij mee. What else? Massages. Echt bizar veel massages. Wat ik zei, ik moest die connectie met mijn lijf weer terugvinden.
Mm-hmm.
Als iets altijd pijn doet, iedere dag, en er is iedere dag fysieke weerstand, dan is het ook heel moeilijk om een positieve band in connectie met je lichaam te hebben.
Ja.
Dus het was meer een strijd tussen mij en mijn lijf soms. En momenten dat ik massages had, ja, dan kon ik gewoon eindelijk echt even ontspannen. Dan kon ik even naar mijn lijf toe gaan op een wat zachtere manier. Dus daar heb ik best wel veel in geïnvesteerd. Besef me ook dat het een luxe is die niet voor iedereen is weggelegd. Maar ja, heel blij dat ik dat heb kunnen doen voor mezelf.
Ja, snap ik.
En verder, ik heb ook dingen gedaan als energy healing. Ik heb psychedelics gedaan, truffelceremonies. Ja... Heel veel dingen eigenlijk. En ik denk dat alles op het juiste moment kwam. En alles op een bepaalde manier een bijdrage geleverd heeft.
En zijn dat allemaal dingen die je pas hebt opgepakt inderdaad in dit proces? Je was nog nooit hiermee in aanraking gekomen verder eerder.
Nou, massage wel veel. Ja. Acupunctuur vroeger ook wel eens. Maar ik heb nooit zo'n sterke niet gehad of heel ongezond geweest of bepaalde klachten gehad waardoor het nodig was om verder te kijken dan hoe ik keek. Ik leefde altijd extreem gezond, veel aan het sporten, veel energie. Dus het is ook nooit noodzaak geweest om, om verder te kijken. Nee.
Dus maar dit is het. Wat je nu zegt, het is nooit noodzaak geweest om verder te kijken. Mm-hmm. Op het moment dat jij niet... keihard naar achter wordt getrokken, dan is er ook geen reden om je leven opnieuw te bekijken. Dan is er ook geen reden om te bedenken, hey, sta ik hier wel op de goede plek? Ben ik wel het juiste aan het doen? Even een klein checkje, weet je wel. Zit alles wel op de goede plek? Word ik hier wel gelukkig van? En op het moment dat jij dat niet had gekregen, dan was de trein waarschijnlijk gewoon doorgedenderd. Wat niet per se verkeerd hoeft te zijn.
Nee.
Maar ik denk dat je hierdoor inzichten hebt gekregen in jezelf, in dingen die je fijn vindt, dingen waar je energie uithaalt. Die je misschien anders wel nooit had gekregen.
Ik denk dat je hem zelf wel goed formuleert. Ik ben niet een voorstander van roepen met... Ik ben zo blij dat dit mij is overkomen. Want ik heb echt een heel diep en duister eerste jaar gehad. Waar ik er gewoon letterlijk geen zin meer in had. En gewoon geen uitweg zag. Dat gun ik niemand. Zou niemand zeggen, ga lekker zo'n jaar door. Want daar doe je zelf een mooie inzichten op.
Nee.
Maar op een gegeven moment is het wel mooi als je een bepaalde transitie doormaakt. Waarbij het dus weer beter met je gaat. Je wilt beter in je energie zit. En ook realiseert van, oké, er zit inderdaad een positieve zijde aan. Al zijn er dat ik mooie lessen geleerd heb. Of er zijn veel bijzondere nieuwe mensen op mijn pad gekomen. Ik haal veel meer rust en geluk uit bepaalde simpele dingen, omdat dat heel lang niet kon. Kan ik nu echt achterlijke geluksmomenten hebben om helemaal niets. Als ik denk van, ik ben best wel snel tevreden en blij met de dingen die er gebeuren en die er ontstaan.
Ja.
Dus nee, dat is absoluut een mooie... Misschien wel luchtiger manier van leven, omdat je die zwaarte ook gekend hebt. En ik denk als je heel veel dieptes en heel veel zwaarte hebt ervaren, ja, dan ontstaat er ook een andere zijde. En die is heel erg mooi. Ja.
Hoe kom je door zo'n allerzwaarste periode heen? Is dat gewoon survival elke dag?
Ja, het is heel grappig. Op het moment dat je erin zit, denk ik niet dat je openstaat voor alle goed bedoelde adviezen. Kijk, als je iemand hier naast me neer zou zetten die in een vergelijkbaar jaar zit als waar ik in mijn eerste jaar in zat. Ja, ik kan daar tegenaan lullen, ik kan adviezen delen, ik kan... Maar weet je, dat doet er niet toe. Ik heb het zelf ook ervaren dat... Iedereen wist hoe ik met mijn klachten moest omgaan. Oh, heb je al yoga gedaan? En oh, je moet echt meditatie proberen. Ja. Of dit moet je doen. Maar als je er niet ontvankelijk voor bent... en als je er gewoon mentaal en fysiek niet bent... en er is geen opening voor dat soort dingen... dan gaat dat niet helpen. En die opening, hoe lullig het ook is... die moet je zelf creëren. Die moet je zelf vinden. Het komt echt, hoe cliché dan ook, komt het van binnenuit. En tuurlijk zijn er een hoop externe factoren en is het fijn om liefde en support te hebben van mensen om je heen. Om je enigszins te dragen als het moeilijk en zwaar wordt.
Ja.
Maar niemand kan het werk voor jou doen. Dat moet je echt gewoon zelf doen.
Ja.
Dus ja, hoe kom je er doorheen? Ik denk, ja, heel hard knokken, dat enerzijds. Maar dat is de enige kant die ik kende. En ik denk dat er een andere kant tegenover is komen te staan wat... Ja, een beetje hekel misschien aan het woord, maar toch compassie en liefde voor jezelf. Weet je, het mag ook soms wat minder zijn. Dat is ook heel erg belangrijk.
Je zegt hekel misschien aan het woord. Dit was natuurlijk een trigger, dat begrijp je. Hekel misschien aan het woord, waarom?
Nou ja, weet je, in deze afgelopen 2 jaar, 2,5 jaar zijn er bepaalde woorden en thema's die gewoon continu terugkomen. Als perfectionisme, controle, compassie, liefde en ja... Het is, je moet ook denk ik een beetje oppassen dat het niet een soort buzzword wordt wat je maar te pas en te onpas gebruikt, maar dat je ook voelt wat het voor jou is. Ik denk dat dat belangrijker is dan het woord gebruiken, want we hebben daar misschien ook allemaal een ander gevoel bij, zo'n woord.
Ja, en dat is ook helemaal niet erg natuurlijk.
Nee.
Dat ze voorbij komen heeft waarschijnlijk wel te maken met jouw proces.
Tuurlijk, ja. Dus ik denk niet dat het generiek is. Nee. Ah. Nee.
Waar heb je nu het meest moeite mee wat misschien niet meer zo is als vroeger?
Ja, het is wel denk ik de mate waarin ik energie heb. Ik ben gewoon zo onwijs moe al 2,5 jaar lang. Want ik denk van ja, ik kan me niet herinneren wanneer ik 's ochtends wakker werd en waarop ik uitgerust was. Ik heb wel veel meer dagen dat ik wakker word en dat ik minder pijn heb. Dus die zijn wel heel erg fijn.
Dat is heel fijn.
En ja, ik moet gewoon veel marge houden tussen dingen. En aan de ene kant is dat ook iets moois. Want ik ben wel met veel meer aandacht met dingen bezig. Vroeger kon ik echt doorrazen in heel veel dingen op een dag. En nu heb ik bijvoorbeeld een regel dat ik maximaal 2 afspraken op een dag heb, ook in het weekend. En als dat er misschien 3 worden of 3,5 worden, dan is dat mooi. Maar als het er uiteindelijk maar 1 is omdat ik die 2 er niet meer trek, dan is het ook oké. Ja. Dus ik denk dat er ook heel veel gewoon lessen zitten in het oké zijn met wat je voelt en ervaart. Ik zou nog steeds heel graag veel meer doen. Wat ik in mijn hoofd wil en wie ik ben als persoon, ja, dat is wel meer dan dat ik aan kan. En dat zorgt nog steeds wel eens voor frictie. Ja. Ja.
Maar die persoon die toen tegen jou zei van, Tess, je moet gewoon accepteren dat dit het is, dat het niet meer wordt, die heeft wel ongelijk, toch?
Ik ben zeker gegroeid en er zijn ook dingen veranderd. Ik denk wel dat ik meer doe dan dat men denkt wat ik kan doen. Maar het is ook een keuze. Ik denk dat ik altijd hier zat en dat ik nu hier zat. Ja. Dus er zit nog steeds een verschil tussen waar ik vandaan kom en waar ik nu ben. Maar ik pak nog steeds af en toe mijn piekjes mee. En dat is een keuze, omdat ik gewoon heel gelukkig word van bepaalde dingen. Bepaalde werkzaamheden, bepaalde sociale activiteiten.
Ja.
Maar ik weet ook dat ik daar een prijs voor betaal. En denk ik de conclusie die ik getrokken heb tijdens mijn revalidatie... is dat ik met ben er met een pijnpsycholoog in contact geweest. Of in ieder geval, we hebben een 3 maanden traject gedaan.
Mm-hmm.
En die zei van, ja, als dit jouw keuze is... Dat is prima, maar er hoort een zekere mate van pijn en andere klachten bij. Dus zei ik denk dat ik gelukkiger ben als ik af en toe mijn pieken pak, daar bewust voor kies, daar heel veel plezier en geluk uit haal. En dat er dan een dip na komt, dan dat ik altijd een bepaalde baseline blijf aanhouden waar ik denk, ja, waar ik toch heel veel dingen mis in mijn leven.
Ja.
Dus het is wel een keuze om een bepaalde mate van klachten misschien te triggeren.
Maar wel een gelukkiger leven dan dat ik mezelf heel veel ontzeg.
Ja, en heel bewust inderdaad wat jij zegt. Het is zo mooi dat je, als je geen klachten hebt, nergens last van hebt, dan zijn die dingen zoveel minder bewust voor mijn gevoel dan nu. Weet je, je kiest heel bewust voor die pieken, omdat dat jouw leven maakt. Omdat jij daar gelukkig van wordt. Vind ik heel mooi dat je daar zo naar kan kijken.
Wat doe je in die pieken? Met wie ben je dan? Hoeveel tijd breng je met mensen door? Waar praat je over? Wat is je gevoel ook bij een activiteit? Ik denk dat we ook een hoop dingen doen en in het moment er misschien daar helemaal niet aanwezig zijn en niet van genieten. Wil niet zeggen dat ik nu een saint ben en dat ik het leven heb uitgespeeld. Maar ik denk wel dat de intensiteit waarmee ik dingen doe, dat die wel zeker gegroeid is. Ja.
Nou, we hebben het natuurlijk gehad over een aantal behandelingen die je hebt gedaan, hè, die je hebben geholpen. Mm-hmm. Zijn er ook hele praktische dingen die jou hebben geholpen? Bijvoorbeeld iets als een koptelefoon opzetten of bepaalde momenten rust nemen?
Ja, zeker. Ja, ik denk dat ik in een fase ben dat ik daar al niet eens meer over nadenk, want het wordt gewoon een gewoonte. Een koptelefoon, ja. Iedereen die mij kent weet dat mijn noise cancelling en ik heel veel tijd samen doorbrengen. Het is gewoon echt even fijn om geluid te filteren, even naar binnen toe te kunnen gaan. Ja, cliché, maar waar? Meditatie. Ik geloof alleen niet in meditatie als zijn dat je op je kussen gaat zitten en het dan moet gebeuren. Mm-hmm. Ik zie het meer als dat ik af en toe wat meer naar een meditatieve staat toe ga. Het kan ook zijn als ik op de bus aan het wachten ben of als ik voel dat er een moment van overprikkeling is. Dat ik gewoon even, letterlijk even stilsta in het moment ben. Iets wat je altijd bij je hebt. Ademhaling. Ja, dat is gewoon echt essentieel. Ik denk dat veel mensen die een bepaalde ziekte of iets ervaren wel weten dat je daar heel veel uit zou kunnen halen. Je merkt zelf ook dat je misschien wat sneller gewoon naar boven gaat zitten. Dus als je... Oeps, dat was mijn zender.
Maar niet uit.
Kan. Nee, maar als je bijvoorbeeld in je stress zit of als je getriggerd wordt, dat je heel snel hoog in je ademhaling gaat zitten. Alles wat je waarneemt gedurende de dag zijn prikkels. Dus ik ben naar jou aan het kijken, ik ben naar buiten aan het kijken. Dus wat ik soms een paar keer per dag gewoon doe, is even mijn ogen dicht. Gewoon letterlijk even geen visuele prikkels binnenkrijgen. Dat kan al 2-3 minuten zijn. Als je dat soort dingen aanwint, kan heel veel baat bij hebben eigenlijk.
Dat is goed.
Ja.
Maar dit zijn inderdaad dingen. Jij zegt ze van, dit. Ik denk echt, oh wauw, echt? Werkt dat? Ik heb geen idee.
Ja.
Het lijkt me heerlijk om gewoon af en toe even... Misschien ga ik dat ook wel gewoon doen. Gewoon af en toe even gewoon 2 minuten gewoon zo gaan zitten.
Ja. Zeker als je de hele dag naar een scherm staart.
Ja.
Als je gewoon eventjes af en toe een minuut of 2 die ogen even dicht doet en ze heel veel een moment van ontspanning geeft. Dat is super waardevol.
Nou, ik denk dat dit hele concrete dingen zijn waar mensen echt iets mee kunnen doen.
Ja.
Zeker op het moment dat je ook kampt met niet aangeboren hersenletsel. Mm-hmm. Misschien überhaupt wel gewoon wat meer rust wil. Of er zijn natuurlijk heel veel redenen waarom dit fijn zou zijn. Weet je? Mm-hmm. Wat ik al zeg, het lijkt mij ook heel lekker om dat wat meer te doen. Kan denk ik nooit kwaad om iets meer rust in je leven in te bouwen in deze tijd. Met veel
en dansen.
Schermen. En dansen? Dansen is sowieso altijd goed.
Ja, dat is echt alles waarmee je gewoon even uit je hoofd gaat en in beweging bent. Zonder dat daar een bepaalde prestatie of iets tegenover moet staan. Kijk, als je naar de sportschool gaat, wil je toch iets presteren, wil je iets bereiken. Maar als je gewoon een muziekje aanzet in je huis en gewoon gaat bewegen en zo, dat doet heel veel voor je lijf.
Geweldig. Dus jij gaat gewoon regelmatig hier door dit huis gewoon dansend.
En gisteravond nog.
Heerlijk.
Ja.
Oh, lekker. En zingen ook?
Dus eigenlijk alles waarbij je gewoon naar je lijf toe gaat en leert herkennen van hey, waar zit er spanning en waarom zit die spanning er en wat kan ik eraan doen? Wat ik ook een keer gelezen heb, is dat je bijvoorbeeld bijt in een citroen. Omdat het gewoon in één keer een soort van zuur is en in één keer worden je bepaalde zintuigen op scherp gezet, waardoor je er een soort van uitgesnapt kan worden. Ja, dat zijn allemaal gewoon bewezen manieren om een soort van reset voor je lijf te realiseren.
Lekker!
Ja.
Wat is op dit moment jouw stip op de horizon? Waar ben je over 5 jaar? Wat doe je? Wat kan je? Vertel.
Deze vraag, dit is een mooi moment van zelfreflectie. Ik heb het trouwens de hele tijd over het eerste jaar. Dat komt omdat we nu 2,5 jaar verder zijn. Ja. Ik denk, als je me deze vraag voor de val had gevraagd, dat ik een heel businessplan voor mezelf had gepresenteerd en allerlei heftige doelstellingen waar ik wanneer wou zijn. Ja. Als je het me een jaar daarna had gevraagd, had ik waarschijnlijk gezegd, nou, ik weet niet of ik op deze manier mijn leven wil leiden. Die fase heb ik ook gehad, dat ik er gewoon echt geen zin in had om te leven op de manier waarop ik moest leven. Als je me nu vraagt, ja, ik denk dat ik pas aan het begin sta. Ik heb letterlijk het idee dat ik, ja, dat ik nog zoveel mooie dingen ga meemaken, ervaren. Dat er kansen ontstaan, leuke mensen ontmoeten. En ik heb niet een heel vast online beeld van hoe dat eruit komt te zien. Maar ik heb er wel heel veel zin in.
Ja, dat is super fijn,
ja,
toch?
Ja.
Alleen al dat gevoel van energie en dat je het weer helemaal wil. Dat is toch heerlijk dat je dat voelt.
En ook wel, ja, hoe cliché het ook is, maar ik heb wel meer situaties meegemaakt in mijn leven die uitdagend waren. Maar iedere keer kom je er toch alweer op een bepaalde manier sterker uit. En je hebt echt een soort diep geankerde zelfvertrouwen opgebouwd. Ja. Waarbij je denk ik ook, ja, soms heb ik het idee dat ik alleen maar jonger word. Een soort van kinderlijkheid en een soort van vrijheid. Omdat je denkt van ja, ik heb dit ook overwonnen en ik ben hier doorgekomen. Dus ja, kom maar leven, weet je. Gooi maar dingen op, maar ik denk dat ik het wel weer aan kan.
Ja.
En die, ja, die speelsheid is wel gewoon leuk om te hebben.
Lekker.
Daarmee ga ik mijn toekomst in. Ja.
Heerlijk. Ik hoop dat je geïnspireerd bent, net als ik. En dat we je misschien wel geholpen hebben op een of andere manier. Wil je meer van Tessa weten? Volg haar even op Instagram, De Leenders. Super interessant en heel eerlijk. Dus als je nog meer echt wil weten, doe dat. Ja, en als je nou denkt van, hey, ik wil ook wel geïnterviewd worden, want ik heb ook een heel mooi verhaal te delen met anderen waar anderen weer iets aan kunnen hebben. Laat het me even weten in de comments. Dankjewel!